Geliefde gemeente, letten wij nog eens op zondag 21, vraag en antwoord 56. Daar wordt gevraagd, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Het antwoord luidt dat God om het genoeg doen van Christus wil. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods kom. Tot zover. Het artikel luidt, ik geloof de vergeving der zonden. Wij letten op al mijn zonden, ook mijn aard, op dat. Vorige week hebben wij gelet op al mijn zonden. En ook dat het geloof is als een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Het is niet iets materieels, iets wat je op menselijke manier kunt bewijzen. Het komt wel uit in het leven. Zeker wel. Maar op een andere manier als dat wij dat zouden denken of vermoeden. Bij dat al mijn zonden hebben wij gehoord, daar hoort dan ook alles bij. Geen zonde zo groot die zijn kruishout niet droeg. Er is in de schrift sprake van één zonde die niet vergeven kan worden. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Ieder die weet van zonde heeft en die voor zichzelf ooit de zorg gevoeld van die zonde, die bewijst daarmee dat hij die zonde niet heeft bedreven. Omdat juist een kenmerk van die zonde tegen de Heilige Geest de totale ongevoeligheid is onder de zonde. Ook de totale onverschilligheid. Terwijl men wel beter en anders weet. Ja, dat men zelfs de krachten der toekomende eeuw gesmaakt kan hebben. Het goede woord van God. En in een zodanige afvalligheid verhard worden, dat er geen enkel gevoel van vernedering, van vertedering, van liefde meer aanwezig is dan alleen de botte afwijzing en haat tegen God, tegen zijn woord en een spotten met het Allerheiligste. De Heer Jezus heeft gezegd, alle lasteringen zullen de mensenkinderen vergeven worden, ook de lastering van de Heer Jezus, waar Hij gelasterd wordt. Maar de lastering tegen de Heilige Geest, zegt Jezus, die zal niet vergeven worden, nog in deze, nog in de toekomende eeuw. Hij zegt dat in een omgeving en een verband waar je mensen ziet die die grens zo dicht genaderd zijn of aan het overschrijden zijn. Dat zij wel wetende het goede werk dat Jezus doet, uit pure haat zeggen dat hij niet door de Heilige Geest, maar door een duivelse geest, een overste der duivelen, geïnspireerd wordt. En in dat verband heeft Jezus die ernstige woorden gesproken van die onvergeeflijke zonde. Dat wordt hier niet genoemd. Maar het zou kunnen zijn dat iemand daarmee aangevochten wordt en daarom noem ik het. Dat kan ook een grote indruk maken in een mensenleven. Ik heb daar ook een klein beetje ervaring in gekregen. Ik kwam ergens binnen, de mensen zijn al gelukkig. Dat wil zeggen behouden. Maar je komt met allerlei geesten, met allerlei geaardheden, met allerlei afwijkingen, kom je in contact. En ik kwam daar binnen en ik hoorde een gesprek aan. Daarin werd geklaagd over de duisternis, over allemaal ellende wat de klok sloeg. En toen zei ik tegen degene die zat te praten, tegen een andere eikenboom. Ik zeg, je moet niet zo klagen. Want hoe zult u ooit vrede gevoelen in uw hart als u doorgaat met zo te liegen en te lasteren en op alle mogelijke manieren iets kapot te maken? Dan moet je niet klagen van ja, de Heere dit en die zo'n ellende. Zegt, dat is uw eigen werk. Want de Heere Jezus heeft gezegd, als die rank niet in mij blijft of geen vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. En u bent zo boosaardig bezig. Toen werd mij toegeroepen. Denk je dat ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heb? Ik zei, dat denk ik niet, maar zo ben je wel op weg en naartoe. En ik ging weg. Nou zijn dat momenten in je leven, je zegt niet zomaar wat, dat begrijp je wel. Een mens zegt zo gauw te veel. Maar ik was mij wel bewust wat ik gezegd had. En er kwam een grote verwijdering. Ik kwam wel, maar er werd geen woord meer gesproken. Geen enkel woord. En dat duurde precies een jaar. En toen werd ik daar opeens werkzaam mee. Voor mijn eigen ziel. En toen ik weer binnenkwam, zei ik, moet u eens even spreken. Ik heb dat en dat gezegd. Ja. Ja, u hebt de mes in mijn hart gestoken en het er niet meer uitgehaald. Ja, ik kan niet vanwege een bepaalde ongelijk bekennen. Ik kan niet zeggen dat dat ik dat niet heb mogen zeggen tegen u. Want dat was in de lijn van het woord van God voor mij en voor u werkelijkheid. Maar er is wat anders wat ik tegen u wil zeggen. Wat dan? En we stonden allebei te huilen. Ik zeg, God heeft mij laten zien hoe dat ligt bij u en voor u. Niet goed. Maar ik weet ook nu dat je het zelf weet en beleidt. En dat je graag verlost wil worden van deze boze krankheid en van die eigen werken des duivels. Ik zeg hem daarom, mijnerzijds, geef me de hand. Het was goed. Het is altijd goed gebleven. Hoewel, als ik iets van onrust zag, en ik zat zo de zaak eens op te nemen, en ik zei, je hebt zeker weer gelogen. Of gelasterd. Ja. Zullen we dan bidden dat God het vergeven wil? Ja. Kijk, je komt in het leven erachter. Ieder hart heeft zijn eigen bittere smart. Er zijn wegen en paden die we niet altijd kunnen begrijpen. Die we niet kunnen volgen. En dat je soms denkt, jong, hoe is het in de wereld mogelijk dat iemand zo, die dan toch ergens beleidt die ene naam te weten, dat die op zo'n grove manier soms iets kapot kan maken. En dat je in je hart bang bent. En dat toch de Heer je onderwijst. En dan kan het. Dan kan het. Niet in de zin van goed praten. Helemaal niet hoor. Maar dan is er een weg midden door die woestijn heen. Als je weet hoe die mens eigenlijk verscheurd, verloren in zichzelf de weg gaat. En dat mede door eigen doen, door eigen laten. En dan heb ik ook gemerkt dat de Heer dat in orde maakt. En dat de Heere waarachtig de band herschept als het ware, die kapot is. Dat doet de Heere dan. Maar dat is Gods werk. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Ach, als er iemand is die zegt, ik heb dat verleden week al enigszins aangeduid, voor mij persoonlijk, hoe je daarmee kan zijn, die zonde met opgeheven hand, dat je in jezelf de beschuldiging hebt. Ja, maar je weet wel wat kwaad is. Je weet wel als je verkeerd doet, en je doet het toch, of je hebt het toch gedaan. Daar was geen offer voor. Maar nou, tenminste geen offer hier op aarde in de vorm van een dier of een afkoopsom. Maar nou in die zin, dat offer van de Heer Jezus Christus, die zegt, Vader, ze weten niet wat ze doen. En zo is het nou eigenlijk met de mens. Al weet hij het, al heeft hij het gehoord, al heeft hij het gezien, al heeft hij het thuis ervaren bij zijn ouders of wat ook. Hij weet het wel. En ergens kan het zo zijn. Hij weet niet wat hij doet. Dat komt die andere dingen van dat koninkrijk Gods, die zijn in feite nog aan hem verborgen. Daarom zegt de knecht des Heeren, indien zij geweten hadden, zij zouden de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Het is wat. Wat hebben wij nodig om te weten? En dat is genade om het te weten. Dat hij de Heere der Heerlijkheid is. Want als we het niet weten, dan weten we niet meer dan dat hij wijkt van mij. Terwijl we het toch weten ergens. Maar we weten het niet. En daarom, daar wordt bedoeld een zaligend weten. Een weten waarmee als het ware die Thomas in de armen van zijn Heere valt. Mijn Heere en mijn God. En waar Petrus in het hoofd voor buigt en zegt, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En dat is Gods grote genade. Dat hoop ik dat de Heere dat ook geeft, want kijk, je voelt wel aan, in de waarneming van de zondaar, het klinkt gek, is het echt een dubbeltje op zijn kant. Echt waar. Er wordt wel eens gezegd dat het is waar hoor, er is een ruimte die is zo overvloedig, die is niet in woorden uit te spreken. Maar in de persoonlijke ervaring zou je zeggen, gaat het op het scherp van de snede. Waarom? Omdat tegenover die ruimte en die genade die bij God is, staat zo'n jammerlijk schepsel, dat hij een hele eeuwigheid verwonderd zal zijn, dat God hem in genade heeft aangenomen. En al zijn zonden vergeven heeft. Dan gaat het verder hier met mijn zondige aard. Ook mijn aard. Wat is dat? Nou ja, geaard, dan denk je aan je geaardheid, aan je natuur. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Want je hebt natuurlijk, heb je in het leven verschillende karakters en verschillende aard. Bijvoorbeeld, ik zeg altijd tegen mijn vrouw, jij hebt een buitengewoon goede aard. Dat wil ze natuurlijk niet weten. Ik niet. Ze zegt wel eens tegen me, hoe kun je zoiets bedenken, iets geks of zo, weet je wel, iets puur. Iets geks. Dus hoe kun je zoiets bedenken? Daar voel ik aan. Dat zo denkt mijn vrouw natuurlijk niet. Ik wel. Zoiets kan in je opkomen. Een aard. Zo heb je natuurlijk verschillende geaardheden. Je hebt mensen met een aangename aard. Je hebt mensen met een akelige aard. Je ontmoet wel eens mensen dat je denkt, zouden die mensen wel eens kwaad doen? Zou ze wel eens iets verkeerd doen? En je hebt mensen nou, die hebben zo'n onbetrouwbare aard en zo'n onbetrouwbaar karakter, dat je moet altijd uitkijken. Of iets verdraaien, of iets overdrijven. Al gebruiken ze jezelf de woorden, ze zeggen het met een intonatie, dat het op een ander toch heel anders overkomt. Dat is moeilijk, dat zijn moeilijke dingen in het leven. Ik zou niet kunnen ontkennen dat dat de praktijk van het leven is. Je kunt mensen buiten de kerk ontmoeten. Dat je denkt, wat hebben die mensen een aangename aard. vroeger als ik, toen die mensen nog leefden bedoel ik. Ik illustreer het maar een beetje uit de praktijk. Om het duidelijk te maken. Als ik dan bij Hetty was, of bij Pieter Nettie, of bij oude broeder Hagen. Toen die daar thuis was. Nou, je kon bijna altijd als ik kwam, dan was moeder duif aan de strijk, aan het zorgen, aan meehelpen. En vader deed, vond dat ook goed. En dan hoor je wel eens zo stilletjes van dat ze ook andere mensen zo behandelen. Mensen waar soms niemand naar omkijkt. Die daar alleen of ziek thuis lagen. En daar zie ik groot op. Dan dacht ik wel eens. Als die mensen nou in de kerk waren, dan zouden dat sieraden zijn in de kerk. Wat hun geaardheid, hun karakter betreft. En die man, die vader, dan vertelde mij wel eens dat die, hoe die in elkaar geslagen was in Duitsland met geweerkolven. En dat ik denk, hoe kan een mens het overleven dat je longen kapot geslagen zijn? En dat hij zei, het ergste vond ik het voor die soldaten die dat deden. Die zo ver gezonken waren dat ze dat deden. Een weerloos iemand in elkaar slaan. Op zo'n manier. Dat je voor je leven lang geknakt bent. Daar spreekt iets uit. Zo is niet iedereen. Zo moet je dus zeggen dat er een groot verschil is in de geaardheid van mensen en in de gaven waarmee de Heer mensen versiert. Toch spreekt de catechisme zonder omwegen van mijn zondige aard. Nu denk ik aan een hoogleraar in de criminologie, in de misdaad, die daar onderzoek naar deed. En die zei, ja, niet uit bijbelse motieven. Niet uit godsdienstige overtuiging ook. Maar die zei bij een of andere gelegenheid of afscheid, ja, ik heb in mijn lange loopbaan moeten constateren dat er in ieder mens een potentiële misdadiger zit. Hij bedoelde, alles zit in een mens. Dat brengt zijn geaardheid ook mee. Wij zouden zeggen, hij heeft een verdorven natuur. Ook al komt niet alles uit, al leeft niet alles in dat ene hart, gelukkig maar. Maar in principe de potentie is aanwezig. Onder bepaalde omstandigheden kan het toch gebeuren. Dat blijkt wat er als het ware in zaadvorm aanwezig is. Dat er in iedere mens een moordenaar, een overspeler, een leugenaar schuilt. Komt niet altijd uit. En de een heeft er meer mee te maken, ook in de kerk, ook onder Gods kinderen. De een heeft er meer mee te maken dan de ander. Maar het is wel zo. We hebben er allemaal ergens mee te maken. Dat ik op een ogenblik met alle genade die de Heere God verleent, met het in contact komen van de geaardheid van Christus, de gezindheid die het land doorging, goed doende. En dat dan blijkt op het moment dat hij naar de verkeerde kant trekt, gaat, stapt. In allerlei dingen. Kan in kleine, voor mensen gezien, kleine dingen, grote dingen. Dat zijn geaardheid naar boven komt. Drift. Begeerlijkheid, hartstocht, hoogmoed, al die dingen. De een die zegt dat herken ik voor mij heel sterk en de ander herkent weer wat anders. Wat nou zo speciaal zou je zeggen in die aard naar buiten treedt. Daarom kan soms wat de een kan, de ander niet. Je moet wel eens zeggen tegen iemand, dat moet jij niet doen. Wat een ander wel mag doen. Dat moet jij niet doen. Dat kan niet. Ja, ik hoop dat wij daar in de praktijk van ons leven in geoefend mogen worden. Niet om de ruimte te zoeken voor die zondige aard, maar om dit zo over te mogen brengen en zo te verstaan, dat je er innerlijk zo blij mee wordt, dat God het vergeeft. Dat God je helpt door de strijd aan te binden tegen die zondige aard. Want geliefde gemeente, het is zo erg. Het is ontzettend erg. En misschien dat degene die daar, laten we zeggen, niet zo moeite mee gehad. Maar ook kinderen des Heren, wie je leven wat dat betreft versierd is door veel goede dingen om Christus wil. Die moeten zich niet ongerust maken en denken, oh, wat ben ik dan oppervlakkig. Nee, zo bedoel ik het helemaal niet. Je mag de Heere wel op je knieën danken daarvoor, dat het zo met je mag zijn. Je hoeft je niet aan te laten praten, zoals in de Bijbel staat geschreven, dat sommigen die zeiden, ja, jullie kennen de diepte van de Satan niet. Dat is onzin. Wees God dankbaar. Als de Heer je bewaart. Uitwendig en misschien ook wel een groot stuk inwendig. Voor de uitvloeien van die bron van alle wanbedrijven. Dan mag je de Heer voor erkentelijk zijn. Maar als je nou in je leven, er zei eens iemand huilend tegen mijn oude dame. O, zegt ze, ik word maar gedreven om te vloeken. Zo ver. Heb je weer zoiets? Ja, als je daar geen last van hebt, dan kun je dat niet begrijpen. Nee, dan mag je blij mee zijn. Een ander heeft weer iets anders in die aard. Je leest ook van die verschillende geesten, stomme geesten, onreine geesten. O, die Satan, die weet ook raad om precies daar zijn kracht te concentreren, waar hij weet dat onze aard en geaardheid voor open staat. zei, ik probeer dat over te brengen, niet in de vorm van, nou ja, gelukkig, het zit wel goed. Nee, ik zou willen wijzen op het feit dat de zonde die uit onze aard voortkomt ook, onze verdorven natuur, dat die zo erg is, dat zie ik ook niet altijd hoor. Dat is een zaak van het geloof. Ik weet het wel. Ik weet het wel. Natuurlijk weet ik het wel. Jullie weten het ook allemaal. Dat de Heere toren tegen de zonde. Maar er kunnen ogenblikken zijn in het leven dat je er voor je eigen ziel persoonlijk mee geconfronteerd wordt, met jezelf of met elkaar. En dat er zo'n beroering komt in je ziel. Waarom, waarom? Je weet het wel, we zijn gevallen mensen. Maar we leven toch onder dat dierbaar evangelie. Het is alles zo, ja, zonde, die je nooit, Jezus bloed reinigt van alle zonde, ik weet het wel. Maar hier op aarde zijn we er nog zomaar niet af, ook niet van de gevolgen. Ook niet dat de Heere zegt, nou ja, je bent mijn kind en het zit wel goed. Integendeel. En wat is dat bitter. Wat is dat bitter. En dan weet ik wel, dan kun je zeggen, ja, maar er zijn een hoop dagelijkse dingen, dat weet ik wel. Want wij struikelen dagelijks, staat er in de schrift. En toch bedoel ik dat eigenlijk niet. Dat is ook zo. Er is geen mens rechtvaardig die goed doet en niet zondigt. Het is een volmaakt man die in woorden niet struikelt. Maar ik bedoel eigenlijk iets diepers. Iets dat je echt het spoor hebt verlaten. Niet alleen door eens een keer een beetje onvriendelijk te kijken of zo. Of een keer, weet ik wat, een gedachte die je op voelt komen. Maar dat je echt de weg verlaat. Wat is dat bitter. Op het moment ziet het er dan soms rooskleurig uit. Dan zoekt de mens zijn eigen, ja, lust, zijn eigen voordeel of wat dan ook. Maar als de Heere komt, wat blijkt dan dat die staat vol is, van de zonde bedoel ik, van gif. Er zit iets in van de dood. Ik kan me indenken, als wij dat moeten dragen, dat hoeft gelukkig niet, ik hoop dat hij dat gelooft, dan kan ik me indenken dat je je eigen ook dood zou schreeuwen. Dat je niet meer op kon houden. Als je het werkelijk zou zien. Zou moeten dragen. Zo erg. En als je daar nou iets van mag zien, geloven, dan dat wonder. O, mijn zondige aard. Die overal tussendoor probeert te zijpelen. die net is als een verborgen waterkracht, die als die een opening krijgt, steeds groter wordt en alles wegspoelt, alles wegvaagt. Zou God dat vergeven? Dat het vlees, zoals we wel eens noemen, overal tussen kruipt. In de mooiste dingen. Dat daar juist de verwoesting soms het grootst is. In al die dingen die de Heere God nog geeft, altijd kruipt daar die geaardheid van de mens tussen. Je leest in de Bijbel. Eén dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opmellen. Al zo een weinig dwaasheid een man, die overigens kostelijk van verstand is. Daar zie je het weer. Daarom kunnen wij er niet uitkomen met die aard van ons. Of die nou meer of minder moeilijk, ellendig en dwaas is. We kunnen er niet mee uitkomen. We kunnen nooit tot rust komen in onszelf. Doordat we op zo'n hoog plan komen te staan, dat we letterlijk kunnen zeggen in onszelf, ik ben heilig. En daarom ben ik vol van vrede. Er blijft maar één ding over. Vergeving. Vergeving. En waarmee ik mijn leven lang te strijden heb. Dat ook. Is dat dan niet het werkverbond? Nee, dat is het genadeverbond. Dat is dat genadeverbond dat die geest van Christus met ons twist. Het is het aandoen van de nieuwe mens die naar God geschapen is. Petrus spreekt opdat gij der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Paulus spreekt over het wandelen waardig het evangelie. En dat is de strijd, het leven lang. Daar hangt de zaligheid niet van af in die zin dat wij er iets mee kunnen verdienen, maar als het er niet is, dan ziet het er toch somber uit. Als er niet is die stille bezig, dat uitzien en dat hopen op de Heere, dat Hij zich ontferme over ons, dan is dat geen bewijs dat we een kind zijn. Dit hoort erbij. Waarmee ik mijn leven lang te strijden heb. En dat is een strijd tegen geestelijke boosheden, machten, krachten, noem maar op, die ook voortdurend meewerken om onze verdorven aard te infiltreren en te wapenen. Tegen God, tegen zijn heilige wil, tegen zijn heilige wet. Om ons eronder te krijgen. En eronder te houden. Mijn leven lang. Tot aan de laatste snik toe. Zondag. En toch. Een zondag. Waar de opstand uitgebroken is. Tegen de duivel en zijn ganse rijk. En toch, Heere, mag ik uwe zijn voor tijd en eeuwigheid. En toch, verlos mij, Heere, van al mijn ongerechtigheid. Help me, ik verga. Dat is nou de praktijk van het leven. De theorie is, tja, als je gelooft dat de Heere God die vergeeft alles, wat je gisteren, wat je vandaag, wat je morgen gedaan, nog doen zal, dan wordt dan gesproken, eigenlijk op zo'n schandelijke manier, over allerlei zonden. Alsof Jezus een vriend ervan is. Alsof Jezus het wel kan leiden. Jezus die staat zo naast me. En dat je voelt, dat is lastelijk, dat is het niet. Dat is het niet. Dat is niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat God met de mens twist. Dat God hem voor ogen stelt. Dat die mens beleidt, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en altijd weer misdreven. Dat lijkt zo eenvoudig. En wil je wel geloven, er is niets onmogelijker voor een mens, voor mij, voor u, om daar te komen. Wij zijn aan die zonde gevallen, dat we onszelf als God wilden zijn. Je moet eens kijken, in principe, ja, als het de spuigaten uitloopt, dan kun je wel zeggen, ja, vergeef me. Maar wanneer hijsen wij nou de witte vlag? O God, gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Dat kun je niet. Want je geeft toch de ander de schuld. Je zoekt het nooit bij jezelf. Voor jezelf heb je altijd genoeg verzachtende omstandigheden aan te brengen. Maar om je nou werkelijk over te geven aan de genade alleen van God, Heer. Het is helemaal. Het is niet alleen wat ik gedaan heb, maar heel mijn zondige aard, heel mijn structuur. Ontzondig mij toch, ik ben mee laat. Dat is nou Gods werk. Om onze onbuigzame natuur, waarvan God zegt, je hebt een ijzeren nek, je gaat maar door, je wilt niet buigen, je hebt een schaamteloos voorhoofd dat weigert om schaamrood te worden. Dat is nou echt het beeld van een mens. Maar dan zegt die trouwe God, ik zal maken dat je een walg van jezelf hebt. Dat kan God alleen. Dan troost, dan is het ook echt troost. Dan is het niet een verstandelijke conclusie. Hoe waar de woorden op zichzelf ook zijn. Maar dan is het midden in de nood. Zo gij, Heere, mij gadeslaat. Ik kan niet bestaan, maar bij u is vergeving. Houd het daarvoor dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. Dat wordt dan ook een onuitsprekelijke blijdschap, hier niet altijd in de beoefening. Maar menig oud christen heb ik het horen zeggen, als het ging over de eeuwigheid, om dan nooit meer, zelfs niet één verkeerde gedachte meer te hebben. En nooit meer één zonde te zullen doen. Wat zal dat een feest zijn. Een blijdschap zijn. Om de Heer geen verdriet meer te doen. Want er is toch een dure prijs betaald. Niet met goud of zilver, maar met zijn eigen bloed. De Heer, die vergeeft het niet alleen, maar de Heer wil het ook niet gedenken. Die aard. En weet je waarom dat zo'n wonder is? Heb je wel eens gemerkt in het leven dat wij het makkelijkst kunnen vergeven als er iets gebeurt in een opwelling, een stommiteit, je kan ja, per ongeluk wel eens iets zeggen dat je er zelf geen eens erg in hebt wat je eigenlijk zegt en hoe je een ander gekwetst hebt. Of dat je ergens mee overvallen wordt. Dat kunnen wij doorgaans wel vergeven. Maar. Als je nou stuit. Werkelijk op een aard. Op een aard. Op een lek. Ja, het is te zacht gezegd, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat voor ieder mens is verschillend. Maar op dat stuk natuur, juist op dat stuk natuur, waardoor jij getroffen, jij belasterd of jij bedrogen bent geworden. Dat is het moeilijkste om te vergeven. Omdat je met zo'n aard geconfronteerd wordt. En als iemand dan anders doet, dan vertrouw je hem niet meer. Dan denk je, nou, ik heb toen gemerkt wat nou jouw eigenlijke aard is. Nee. Voor mij hoeft het niet meer. Zo, hè. Wij kunnen veel makkelijker iets vergeven als iemand, ja, in een ogenblik incidenteel, verrassend, als er wat gebeurt. En dat hij gelijk zegt, oh joh, vergeef me dat ik zo. Maar als je met een aard geconfronteerd wordt, dat speelt altijd mee in je gedachten. Begrijpelijk. Wij zijn mensen, wij zijn geen God. Wij kunnen elkaar toch niet zalig maken en niet verdoemen. Dat kan God alleen. Maar dat God, dat hij dat nou niet meer wil gedenken, hoe die aard was, dat kun je toch niet begrijpen. Dat hij zegt, ja, die daar altijd aanleg had, zou je zeggen, voor dit, en die altijd daar. En die dat God nou niet meer wil gedenken. Wat is dat een wonder? Een wonder van genade. Als je het gelooft, wat ben je er dan blij mee? Blij mee. Je kunt het haast niet geloven en het is alleen maar te geloven. Maar je kunt het niet begrijpen dat de Heere God zo'n mannetje, zo'n vrouw, dat de Heere God, zo'n jongen, dat hij zegt, ik werp het in een zee van eeuwige vergetelheid. Niet alleen wat je gedaan hebt, maar ook je aard. Die telkens de kop opstak. Wat een wonder, geliefde gemeente. Dat hij er niet aan wil denken. Maar in plaats daarvan zo volmaakt, uit genade. Want er staat niks tegenover als schuld. Tegenover de genade staat schuld. O, dat wij allemaal er maar bij mogen horen, dat hoop ik zo, want anders dan blijven we eeuwig vijand. Want dat zijn we van nature. Hier zijn wij vijanden van. Dat God uit genade, uit vrije gunst, die gerechtigheid van Christus schenkt, me daarmee bekleedt, me daarin zet, op een zodanige wijze, dat ik nimmer meer in het gericht Gods behoef te komen, tot veroordeling, wel tot vrijspraak. Dat hij tegen een slechte knecht zegt, gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat hij tegen iemand zegt, die hier zei, o, het komt niet meer goed, het kan niet meer, het is verloren. Ik heb alles verknoeid. Dat hij zegt, over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Niet te begrijpen. Nimmer meer. Zo wil die eeuwige Vader, die zwarte zondaar, met Christus bekleden. Hem in Christus zien. Alsof ik die gehoorzaamheid betracht had, die Christus voor mij beoefend heeft. Ja, als, dat is mijn uitspraak, als hadde ik nooit geen zonde gekend of gedaan. Zo. O geliefde gemeente, dat mogen een troost zijn. Ik wil er nog iets bij zeggen. Dat wil hier op aarde niet zeggen dat wij ervan af zijn. Voor onszelf of ook wel voor elkaar. De gevolgen van de zonde, die zijn er. Die kom je tegen. Er is de wereld vol van, maar ook ons leven. Wat de mens zaait, ergens maait hij het weer. Dat geldt voor ieder mens trouwens. Ja. Als je nou zo, bijvoorbeeld ik noem maar wat, zo vreselijk lelijk doet en hatelijk. Ik denk nou aan de oude, nu zalige zuster van Velzen. Die blinde, kromme vrouw. Die zich altijd ook wel erg ongelukkig voelde. Maar het was een kind des Heeren. Die heeft mij één keer verteld. Bepaalde dingen die ze tegenover haar moeder had gedaan. Waarin we niet zulke hemel tergende dingen zouden wij zeggen, maar toch echt dat je zegt, nou, akelig. Daar zat ze op haar oude dag mee, als bijvoorbeeld de kinderen, of de kind zo weinig kwam, zo weinig van hoorde. Moeder niet kon hebben in huis, ze mij wel eens in vertrouwen daar iets over vertelt. En dan zei ze wel eens, wat de mens zaait, dat zal die ook maaien. En dan zei ik, ja, dat is wel zo, maar ja, ik had dat toen niet door. Dan zei ik, zei ik dan, als wij allemaal moeten maaien wat we gezaaid hebben, dan hebben we geen goede 5 minuten meer op de aarde. Want dan zijn we perdoes verloren. En dat is natuurlijk ergens ook waar. Je moet niet alles terugbrengen in een rubriek, in een cijfertje, zeggen, oh, jij hebt dit en dan... Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dit, dat wij toch te maken kunnen hebben met de gevolgen. Al is het niet de toren van God, maar dat het zijn vaderlijke kastijding is. Ik was er ook bij dat die enige zoon om een paar rotzenden op het laatste moment tegenhield dat zijn moeder in de windroos zou komen. Want daar was het een paar gulden goedkoper, terwijl ze het zelf kon betalen. Daar was ik ook bij. Ik was er ook bij toen de boodschap kwam dat die jongen, een goede 50er, op de school waar die les gaf, dood in zijn kamertje werd gevonden. En ik hoop dat de Heer zich over hem ontfermd heeft, want ik heb ook in dat leven dingen gezien dat ik denk, hey, best van de Heer. Maar voel je iets? Enig kind? Ja. Daarom als er iets gebeurt, dan moet je niet zo gauw eigenlijk ook uit eigen meelij verdrietig worden. Dat ze iets tegen je zeggen of iets tegen je doen of zo, weet je wel. Maar dan moet je ook eens denken aan die andere kant. Die het doet. Dat kind dat zo doet. Door moeder te grieven of te kwetsen of wat dan ook. Of die broer of die zus. Die het doet, moet je eens aan denken. Want die doet het. En de Heere neemt het niet. De Heere komt erop terug. Om dan eens ook eens te vragen... Ach, Heere, wilt u alstublieft het vergeven? Wilt u het vergeven en alstublieft het niet toerekenen? Omdat je weet, het is allemaal zo bitter. Het is zo vreselijk bitter. De zonde voleindigt zijnde baart de dood. Wel gelukzalig dan de man die de Heere de zonde niet toerekent. En in wiens geest geen bedrog is, om zichzelf tot het einde toe op de been te houden, met zijn ingebeelde gerechtigheid. Maar die buigt voor de levende God, die ook ontferming vindt, zelfs al was het in het laat, de ogenblik, de laatste adem, toch, o God, genade, dat hij volkomen de gerechtigheid van Christus schenkt, kan schenken. En gelukkig, die heden gelooft, hij kan, hij wil, hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen.